Gemeente, de schriftlezing voor dit middaguur in deze uren van nabetrachting en dankzegging op het gevierde heiligavondmaal vinden wij in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 12e hoofdstuk, vers 20 tot 28.
En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken.
De tekst voor de prediking, gemeente, vinden wij in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 12 en daarvan vers 26. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Middag is werkelijk ook in het teken van het lijden. Het lijden van de Heer Jezus Christus, het Lam Gods. En dan zien we, de Heere heeft gesproken in deze woorden: zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. We gaan luisteren naar Christus lijdensonderwijs aangaande de dienst in het Koninkrijk Gods. Christus lijdensonderwijs aangaande de dienst in het Koninkrijk Gods. En dan letten we allereerst om waarom dit onderwijs gegeven wordt, wat door dit onderwijs geleerd wordt en wat door dit onderwijs in het vooruitzicht gesteld wordt. Dat zijn drie elementen die ook in onze tekst zo duidelijk naar voren komen. Waarom dit onderwijs gegeven wordt, wat door dit onderwijs geleerd wordt en wat door dit onderwijs in het vooruitzicht gesteld wordt. Allereerst dus waarom dit onderwijs gegeven wordt. En om die vraag te beantwoorden moeten we natuurlijk goed letten op het verband waarin deze tekst zo staat. En onze tekst verplaatst ons naar de tijd dat de Heer Jezus een grote heerlijkheid ten deel was gevallen. En u weet, ja, op de berg der verheerlijking, oh, daar heeft de Heere kostelijke ogenblikken meegemaakt, samen met die drie discipelen. Maar hier in het openbaar zien we ook een grote heerlijkheid op hem afkomen. Want het is bij de intocht in Jeruzalem dat hem dit ten deel valt. En dat hij zo eigenlijk door een hele enthousiaste schare mensen zo eer en heerlijkheid ontvangt. Want daar klinkt de geweldige jubel: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. Jongens en meisjes, is dat geen heerlijkheid voor de Heren? Is dat niet heerlijk als hij zo daar in Jeruzalem, als die rijdt op die ezel, en als hij zo Jeruzalem binnenkomt en als daar zo uit al die monden klinkt, Hosanna! En dat hij zo gezegend wordt eigenlijk door die mensenmassa en dat ze zo enthousiast zijn over het feit dat de Heere nu naar Jeruzalem komt. De Heere die zo duidelijk ook zijn majesteit en macht heeft geopenbaard in de opwekking van Lazarus. En dat hebben de scharen gehoord, dat hij daar Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Dat hij daar de boodschap heeft laten horen, ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, zal leven al waar hij ook gestorven. En als er zo dat allerwege bekend wordt gemaakt en als ze dan horen dat hij nu naar Jeruzalem komt, oh, dan zien we die heerlijke intocht daar in Jeruzalem en dat de scharen ja zo enthousiast is en dat ze het zo hem toeroepen. Hosanna, Hosanna. En dan kun je begrijpen dat die farizeeërs en die schriftgeleerden beangst waren. Zij zeggen, de hele wereld loopt hem na. Wat gaat er komen? Wat gaat er gebeuren? En er wordt al zo gepraat en gesproken, ja, dat ze maar moeten gevangen nemen of dat ze dat dreigt. Maar als dan de andere kant is, dat er zoveel enthousiasme is, als hij daar op die ezel rijdt, dat ze zeggen, ja, dat hebben de profeten, dat hebben Jesaja en Zacharia, hebben dat geprofeteerd. En op dat moment komen er ook Grieken. Mensen met de Griekse achtergrond uit dat Middellandse zeegebied, ze komen ook. En die Grieken, die benaderen Filippus en Andreas. En ze zeggen, wij wilden Jezus wel zien. Ze hebben ook belangstelling, internationale belangstelling. Moet je luisteren. En wat zal dat voor de discipelen ook een blijdschap geweest zijn. Wat een geestdrift. Dat was geprofeteerd. De heidenen zullen vragen, luister goed, de heidenen zullen vragen naar de wortel Isaï, die staan zal tot een banier der volkeren. En de Heer Jezus, die zal dat ook gehoord hebben. Want als geen ander kent hij natuurlijk de schriften. En daar hoort hij die vraag van de Grieken, wij wilden Jezus wel zien. Oh, dat is toch de vervulling van de profetie. Dat is toch de vervulling van de belofte van God zijn Vader. Die heeft gezegd, eist van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Ook Grieken nu. En dat is heel aantrekkelijk voor de Heere, om nu ook, om het zo eens even te zeggen, om nu ook gebruik te maken, om nu ook toe te slaan op dat enthousiasme en op die hartelijke begroeting. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Om dan, want dat verwachten ze, nu zal hij ook op de troon van David zijn en nu zal hij, de grote Davidszoon, zal komen en zal daar ook zijn op de troon om naar de macht te grijpen. En zo zal dat Davidisch koningschap weer hersteld worden. Dan zullen de Romeinen verjaagd worden en dan zal Israël weer zijn zoals de tijd van David was, dat daar een Davidszoon op de troon zit en dat zal ook weer door de omliggende volken erkend worden. Ja, Israël zal weer wat op de kaart staan, zo zullen we dan, zouden we dat vandaag te zeggen. En dat willen ze graag. Dat zal mooi. Kun je begrijpen dat ze, als ze dan ook nog horen van die Grieken, dat ze zo enthousiast zijn. En de Heere had maar even zo daar gebruik van kunnen maken. En dan was dat een feit geworden. Maar de Heere doet het niet. Weet je dat? Waarom nou toch? Hè? Waarom nou toch doet de Heere dat niet? Waarom gaat hij nou niet daar in Jeruzalem? Ja, de koninklijke macht aanvaarden. Waarom doet hij dat nou niet? Dat was toch mooi geweest? Daar zitten ze allemaal op te wachten. En hij had ze allemaal achter zich gekregen. Prachtig. Waarom niet? Weet je dat? Waarom de Heere dat niet deed? Dan had er geen mens zalig kunnen worden. Dan had er geen mens bekeerd kunnen worden. Dan had er geen mens verzoening van zijn zonde kunnen ontvangen. Dan was het eeuwig mis geweest. Dan was het heil niet bereid. Want er was één ding, en daar moet je altijd om denken. Onthoud dat goed, jonge mensen. Er moet betaald worden. Er moet gerechtigheid geschieden. Hè? Gerechtigheid, gerechtigheid. Wat bedoelt u, dominee? Nou, ik bedoel het zoals het staat in de catechismus. Probeer de catechismus altijd maar goed te leren. De vragen die er zijn. En de antwoorden, want dat is zo nuttig. Daar kun je zoveel aan hebben. Want weet je wat er nou in de catechismus staat? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Dus er moest betaald worden en er kan niets anders betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Anders kan de toren van God niet worden weggenomen. We zijn allemaal kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen. Kijk, en als de Heer Jezus dus, die weg was gegaan, die ze hem zomaar aanboden, en waar hij zo gebruik van had kunnen maken, oh, dan had je niet bekeerd kunnen worden. Dan had er geen mens de zaligheid kunnen ontvangen. Want dan was er niet voldaan. Dan was die gerechtigheid niet volbracht. En daar moet je altijd om denken. Want we zijn allen op weg een reis naar de eeuwigheid. Sterven is God ontmoeten. En dan sta je voor het heilig recht van God. En naar recht sta je dan schuldig. Als de Heere komt met het recht van zijn wet, dan zegt die wet: vervloekt ben je. Want je hebt niet gedaan wat geschreven is in dat boek der wet om dat te doen. Je bent ontrouw geweest en daarom vervloekt. Maar wat is het dan groot als daar de borg en middelaar is voor een schuldig volk, die dan zeg maar: ik heb voor deze betaald. Ik heb voor deze mijn lichaam, mijn bloed gegeven. Was je er vanmorgen? Was je er vanmorgen? En wat zag je vanmorgen, jongens en meisjes? Daar zag je hoe het brood gebroken werd. En hoe de wijn ingeschonken werd. En hoe dat tekenen en zegelen zijn van het lijden en sterven van Christus. Hoe hij zijn lichaam liet verbreken. Hoe hij aan dat kruis genageld werd, als een vloek werd. En zo betaalde met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. En dat was het nu juist wat Christus wilde. Om de weg te gaan die de Vader van eeuwigheid had gesteld. En die ook door de profeten was voorzegd. Welke weg was dat? Om in de weg van het sterven tot het leven te gaan. En dat was de weg van het smadelijke kruis. Door het graf naar de troon. En de Heer Jezus spreekt hier ook een gelijkenis uit. Welke gelijkenis spreekt de Heer Jezus hier uit? De gelijkenis, we noemen dat wel de wet van het tarwegraan. Wat betekent dat? Nou, de Heer zegt dat hij als dat tarwegraan, zoals het tarwegraan gezaaid wordt, in de open geploegde aarde valt en daar omkomt, daar sterft. Maar dat gaat juist op dat uit dat tarwegraan dat leven komt. En dat daar die halm komt met die korrels. En nu zie je, nou moet ik, zegt de Heer Jezus. En hij zegt dat met heel veel nadruk, met eedzwering als het ware. Amen, amen, zeg ik u. Als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, dan zal het geen vrucht voortbrengen. Maar ik ben dat tarwegraan. En hij wilde nu die weg gaan. En daarom moest hij die weg afwijzen, die zo als het ware te lonken stond, die zo open stond. Maar uit liefde tot God zijn Vader, o, heeft hij afstand genomen en geen verzoek ingewilligd om de troon van David nu te beklimmen. En dan zeg je, dat is nu nodig. En wat zal dat voor de discipelen teleurgesteld? Wat zullen ze teleurgesteld zijn, denk je niet? He, als de Heere, ze zagen dat zo voor zich, als hij daar in dat koninkrijk dat van David weer zou herstellen, zij, zijn discipelen, oh, daar zouden ze ook in delen in dat heerlijke. En nu zegt hij nee. En dan zeg je teleurgesteld. Maar dat wil de Heer ze nou juist onderwijzen. Ze hoeven niet teleurgesteld te zijn. Al denken ze misschien wel, oh, het had zo mooi kunnen zijn. Maar de Heer wijst het af. En dan zingen we wel eens, het is wijsheid wat hij doet. Laat hem maar besturen en waken. Maar intussen stormt het. Waarom nou niet? Waarom nou niet? De discipelen hebben het misschien ook gevraagd. Waarom nou niet? Toe dan, Heere. Nee, zegt de Heere. En nu gaat de Heere zelf door zijn onderwijs die storm tot bedaren brengen. Kijk, dat is ook zo nodig. Want het kan ook in jouw leven, in uw leven wel eens stormen, nietwaar? Ja toch, dat het gaat stormen, dat je zegt, ja, alles wordt me bij de handen afgebroken, waarom gaat het nu zo, waarom moet dat gebeuren, waarom zus, waarom zo? En dan zeg je, ja, waarom heb ik toen eigenlijk die beslissing zo genomen en waarom zijn de gevolgen zo groot geworden en ja, dat had ik nooit kunnen overzien en het is allemaal uit de hand gelopen. En dan denk je, oh, waarom nou toch, waarom nou toch? En wat is het dan groot? Als de Heere zelf de storm tot bedaren brengt. Als je leert de hand op je mond te leggen. En als je het gaat leren. O, de alleen wijze God. En dat je het zo ook kwijt mag aan de Heer. Hij zegt het toch. Werpt al uw bekommernis op mij. Wentel uw weg. Uw weg, jouw weg, die ook zo moeilijk is en die ook zo onbegrepen is. Wentel uw weg op de Heere. En hij zal het maken. Ja, niet maken zoals ik het graag wil en zoals wij dat graag gezien hadden. Maar hij zal het maken dat je er niet in omkomt. Dat je er wat uit mag leren. Dat je het mag zien in het licht van de eeuwigheid. En dat je het mag zien, ja, zo heeft de Heere toch ook daarin een bedoeling gehad. En dat het je dan niet van de Here afhoudt en weghoudt. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, je zit altijd iets dwars en dat zit hen dwars. Daar hebben ze een wrok over. En dan blijven ze maar weg. Dan blijven ze maar weg uit de kerk. Dan blijven ze maar weg als het voorbereiding is. Dan blijven ze maar weg als het avondmaal is. Gemakshalve om het uit de weg te gaan. Maar dat is geen oplossing hoor. Zou dat de oplossing zijn om uit de weg thuis te blijven? Dat is nooit de oplossing. Doe dat toch niet. Je bent zo dwaas als je dat denkt dat dat de oplossing is. En dat je zegt, ja, dat is het grote recept dat uitgeschreven. Je moet ermee leren leven, meneer. En mevrouw, ach, leer daarmee mee te leven. En ja, dat is nou eenmaal zo, dat kun je toch niet meer veranderen. En probeer maar een beetje dat van je af te zetten. Verzet je zinnen maar wat. En zo zie je dat vele mensen, ja, er proberen mee te leven. Maar je kan er niet, je kan er misschien wel een beetje rust op krijgen, maar dat is niet de rust die de Heere geeft, hoor. Want dat is een valse rust. En dat je, die rust vind je alleen in Hem. En die vind je alleen als je buigt voor zijn woord. Als je leert en als je mag leren en ondervinden mag dat de Heere in zijn woord zijn wegen bekend maakt. Dat eenvoudige psalmversje wat je al heel vroeg hebt moeten leren. Heer, U maakt mij uw wegen door uw woord en de geest bekend. Vraag dat maar aan de Heere. Want dan zie je dat de Heere juist dit onderwijs wil geven om ze dat voor te houden. En dan moeten we ook even denken aan die Grieken. Hoe zat dat nou ook alweer? Want er zijn niet alleen Joden, maar ook Grieken uit het buitenland gekomen. En zij wilden ook Jezus wel zien. Ze wilden er meer van weten. Mensen die aangetrokken worden door de Joodse religie. En dan willen ze meer ook weten. Dat is een bepaalde mentaliteit die je daar in die Griekse wereld tegenkwam. Ja, ook bij ons hoor. Die mentaliteit heb je ook bij ons. Wat voor mentaliteit? Nou, dat ze eigenlijk overal eens even wilden aansnuffelen. Alles eens even op zich af wilden laten komen. En als toeschouwer zo eens even kijken. En wat beheerst die mensen? Wat houdt ze bezig? En wat zijn daar de achtergronden van? En dat is even kennis van te nemen. Maar de Griek die blijft graag op zijn plaats. En wil zichzelf dan eigenlijk een oordeel vormen. Dat waren echte individualisten. En dan zeg je dat was op het gebied van de beschaving en de kunst. Grieken. Ze hebben een heel fijn gevoel voor het menselijke, voor het verhevene. Ze hebben een afkeer van de chaos en de disharmonie. Oh, dat vinden ze verschrikkelijk. Het onevenwichtige, vreselijk. Maar ze wilden graag menselijke idealen in de beeldhouwkunst en in de dichtkunst zoeken. En dat betekende ook op religieus gebied. Ze waren heus niet onverschillig. En ze wilden ook graag, zo als het ware is, daar zelf kennis van nemen. Zo waren die Grieken daar ook in Jeruzalem gekomen. En zo is het te verklaren dat ze interesse vertoonden voor de Heer Jezus, waarvan ze al zoveel hadden gehoord. En dan gaan ze niet rechtstreeks naar de Heer Jezus, maar dan wenden ze zich tot Filippus. En ja, dat was misschien omdat hij de enige was die een Griekse naam had. Wellicht kan hij hen in contact met Jezus brengen. En zo zeggen ze dat wij wilden Jezus wel zien. En dat nou echt iets voor die Grieken. Ja, om ook zo het is op zich in te laten werken als toeschouwer. Ze wilden graag een verheven mens, een harmonieus mens. En daar wilden ze graag wat indrukken over krijgen, om dat later thuis eens op zich te laten inwerken. En we lezen het in Handelingen 17. Er waren Grieken die besteden hun tijd niets anders dan om wat nieuws te zeggen, om wat nieuws te horen. Nou, dan zeg je, kijk, vandaag de dag, ja, is de Heer Jezus ook wel in beeld. Maar wat zie je dan vaak? Dan zie je dat men Jezus wat wil laten zeggen wat we zelf vinden. En als Jezus nou maar zegt wat wij denken dat goed is en wat goed is, nou, dan vinden we dat goed. Dan willen we hem graag voor ons karretje spannen. Voor onze idealen. Maar dan zit er bij de mens, of hij nu een Griek is of een Romein, een Chinees of een Nederlander is, ach, precies hetzelfde achter. Wij, u, ik, in het middelpunt. En wij willen wel eens over hem spreken en over hem discussiëren. Wat wij willen, dat Jezus moet hebben gewild en gedaan. En dan voelen we ons veilig, maar wij moeten niet van onze plaats af. Dat zou te lastig zijn. Kijk, en dat is misschien ook wel de houding van sommige mensen tijdens de dienst van nabetrachting en dankzegging. Ze houden vast aan hun eigen idee en hun eigen omgaan met schrift en met de sacramenten. Ja, dat doen we zo op onze eigen manier, daarmee omgaan. En dan zeg je, ja, zo gaan we daarmee om. En zo willen we ook op de nabetrachting misschien nog wel eens even daarover bij stilstaan. En dan zeg je, ja, als Filippus die vraag hoort, dan neemt hij dat heel serieus. Hij denkt, ja, dat gaat goed. Maar de Heer Jezus, die weet dat maar al te goed. Wat zal de Heer antwoorden op die vraag? En dan komen we bij onze tweede gedachte, wat door dat onderwijs geleerd wordt. De Heer Jezus antwoordde, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Maar, dan zegt hij erbij, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Wat een vreemd antwoord. De Heer zegt geen ja, zegt geen nee, heel andere dingen. En toch is het duidelijk. Hij wenst dat contact nu nog niet. Welk contact? Nou, dat contact met die Grieken, met die internationale verhoudingen, dat zal pas na Pinksteren zijn. Dan zal het met Pinksteren in vervulling gaan, dat ook wereldwijd dat evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd zal uitgaan naar alle delen van de wereld. Maar nu nog niet. Nu moet hij die weg gaan van de tarwe gaan. Nu moet hij door lijden tot heerlijkheid komen. Hij moet sterven om verheerlijkt te worden, om vrucht te zien. En dat wil die Griek juist niet. Sterven. Oh, daar hadden ze een vreselijke afkeer van. Sterven, de dood. Boe. Praten er even niet over. En nu spreekt de Heer Jezus van verheerlijkt worden door het sterven. Ach, dat is voor die Griek eigenlijk een dwaasheid. Pas als de Heer volledig de weg is gegaan die hij van de Vader moest gaan. Pas als hij de beker van de gramschap van God tot de laatste druppel geledigd heeft. Pas als hij de laatste trap van de vernedering is gegaan. Dan zal hij verheerlijkt worden. Pas als alle gerechtigheid volbracht is, dan kan hij ook verheerlijkt worden. Dan kan hij opstaan uit het graf. Kan hij ten hemel varen en kan hij zo zitten ter rechterhand Gods. Pas als hij erkend wordt en geleerd wordt in zijn lijden en sterven, en opstanding. En dan zeg je, kijk, velen willen ook vandaag, en dat was bij die Grieken ook zo, ja, een voorbeeldig mens. Een mens die solidair is en revolutionair, eigenlijk ook eens opkomt voor verdrukte en voor weggedrevenen. Dat vinden ze mooi. Maar dan zie je, ja, een middelaar, een borg die de dood moet ingaan, die gekruisigd moet worden, die moet sterven. Nee, in Filippenzen 2 staat het heerlijk beschreven dat hij in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. Kijk, en dat moet nu juist ook in deze lijdenstijd erkend worden. Dat moest nu geschieden. Dat kon niet anders. Anders zou er geen zaligheid zijn. Hij moet die weg gaan. En dan zie je, zo iemand mij dient. Oh, dan zeg je, dan moet hij ingewonnen worden. Als je hem wil dienen, avondmaalganger, luister eens. U hebt de dood des Heren verkondigd. En u hebt erkend daarin, ja, dat u zondig schuldig bent. Dat u dat lam Gods nodig hebt. En dat betekent toch ook, ja, dat je dan hem moet dienen. Dat er dan in de nabetrachtingsdienst, en dat die dank over wat de Heere heeft gegeven. We hebben dat toch gezongen uit Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade gelden. Wat moet dan de vrucht zijn van de avondmaalgang? Wat moet dan de vrucht zijn? Niet dat je zegt, ja, nou zijn we er weer een 3 maanden af. Maar de vrucht er moet van zijn, oh, om hem nu te dienen. Om hem nu ook zo groot te maken, om naar zijn stem te luisteren. Om in dienst van de Heere te staan. En te luisteren, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Kijk, en wij zijn veel meer erop uit om zelf op de troon te zitten. En wij zijn er veel meer op uit, net als de discipelen, ja, misschien wel graag gewild hadden dat de Heere er gebruik van had gemaakt. Ja, dan willen wij in de hoogte. En dat willen we misschien ook wel met de avondmaalgang. Ik heb toch belijdenis gedaan, ik heb toch avondmaal gevierd. We willen de hoogte in. En dan moeten we juist leren te sterven. Dan moeten we juist leren in zijn dienst zo hem te volgen. Zo iemand mij dient. Kijk, en dan kan dat nooit voor mensen die zichzelf er niet voor over hebben. Want als je naar het avondmaal gaat, dan moet je erkennen dat je van genade moet leven. Dat je dat nodig hebt. Dat kun je met de mond wel zeggen, maar dat moet je nou ook beleven. We hebben het vanmorgen gehad, ja, dan moet je de minste kunnen zijn. Dan moet je kunnen buigen. Kijk, en bij ons mensen zit er juist die geest in van, en dat nooit. En dan ga je altijd de schuld daar zoeken en daar zoeken. En dan probeer je altijd eens van je af te houden. Maar je hebt jezelf er niet voor over. Dat zeggen sommige mensen ook heel duidelijk. Ze schamen zich er niet voor. Ze hebben zichzelf er niet voor over. Nou, ga dan maar door. Maar dan kom je voor eeuwig om. Zo iemand mij dient. En daarom mag je ook vragen, dien ik de Heere? Of ben je eigenlijk misschien ook met de avondmaalgang bezig jezelf te dienen? Jezelf in stand te houden. Ik kom toch, ik luister toch. Dien ik de Heere? En dat is zo nodig om dat ter harte te nemen. zo iemand mij dient. En wat staat er dan? Jongens en meisjes, wat staat er dan in de tekst? Zo iemand mij dient. Is dat begeren ook van je hart? Zeg het eens. He, dat is toch goed om de Heere te dienen. En misschien zeg je het wel eens, en dat zou ik fijn vinden als je dat mag zeggen. Ja, ik zou zo graag de Heere willen dienen. Dat is mooi. Als kinderen dat ook al vroeg leren. Zo iemand mij dient. Ja, maar dan staat er nog meer. Die volgen mij. Die volgen mij. En dus hem dienen, dat is hem volgen. En wat is dat dan, hem volgen? En daar zitten twee gedachten in dat Griekse woord. Eigenlijk letterlijk dezelfde weg gaan. Nadoen. Volgen, navolgen, begeleiden, dezelfde weg gaan. Hem volgen, dat is erkennen dat de Heere de leider is. En dan ook bereid zijn om alles te doen wat Hij beveelt. Dezelfde weg gaan, zeiden we. Wat is dat dan, dezelfde weg gaan? Doe jongens en meisjes, help me eens. Wat is dat dan, dezelfde weg gaan? Welke weg moest de Heere gaan? Nou, heb je goed geluisterd? Dan zul je het zeggen. Hij wilde de weg gaan van het tarwe gaan. Tarwe gaan, ja. Hij wilde sterven. Hij wilde de dood in. En waarom wilde de Heere dat? Omdat God de Vader dat van hem vroeg. Omdat zo alleen de kerk zalig kon worden. Hij wilde sterven. En dan zeg je, dezelfde weg gaan. Wil je dat dan? Om sterven? Nee, dat wil ik niet. En toch, ik hoop dat je het mag leren. Ja, hem volgen, dat is sterven. Sterven aan jezelf, bedoelen we. Dat eigen ik niet meer. Ik. Maar zo vragen, gij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, maar dan kost het mij mezelf. Ja, precies. Dan heb je goed. Dan kost dat jezelf. En je zei, ik heb mezelf er niet voor over. Nou, dan zeg je, ja, dan ga je het juist leren, hem volgen. Dan moet je breken. Breken met je zonde. Breken met je zelfhandhaving. Breken met je halsstarrigheid. En je koppigheid. Breken. Om zo te buigen, aan zijn voeten terecht te komen. Dat is nodig. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Avondmaalgangen, dan hoef ik toch de toepassing niet meer te maken. Dan weet u toch wat er van u gevraagd wordt. Waar het op aankomt in je leven. Achter hem aangaan. Dat hadden de discipelen gedaan. Zij hebben alles verlaten, zeggen ze zelf. Ja, dat betekent zelfverloochening. Wie de Heere volgt, wil diezelfde weg gaan. En welke weg wilde de Heere gaan, jongens en meisjes, toe? Naar de troon? Nee. Nee, niet naar de troon. Dat was te vroeg. Hij wilde de weg gaan naar het kruis. En dan zeg je, oh, eerst doen wat God van hem vroeg. En dat is bevindelijk ook een les. Als je de Heere wil dienen, echt. Zeg het nou eens, wil je echt de Heere dienen? Wil je echt hem dienen? Waarom dan toch? Ja, dan mag je naar de hemel. Dan krijg je een goed gevoel. Dat is zo belangrijk. Geestelijk bevindelijk zegt de Heere, mij volgen. Dat is loslaten. Dat is net als Levi. Wie was Levi, jongens en meisjes? Nou, die Levi zat in dat tolhuis, weet je wel, zo'n tollenaar. En daar zat hij op zijn post. Daar zat hij om rijk te worden. Daar zat hij met zijn geld. En dat had hij zijn hele hart aan verpand. En als Levi daar in dat tolhuis was gebleven, dan was hij voor eeuwig verloren geweest. Voor eeuwig ten onder gegaan, met al zijn geld en met al zijn goed. Maar de Heere zag hem aan, de Heere zag in zijn ogen die dollartekens, dat rijk willen worden. En de Heere zag hem met mededogen aan. Och, wat een stumper. Die zit zo aan dat geld. En die zit zo daar op zijn post. Oh, die komt voor eeuwig om. En zo kijkt de Heere ook naar u en naar jou. En dan is het misschien niet geld of goed. Dan is het je eigen eer. Dan is het dit of dat. Misschien wel de drank. Misschien wel allerlei dingen in je leven waar je aan vast wil houden en vast wil blijven zitten. En dan zegt de Heere ook vanmiddag, volg mij. Uit het tolhuis, hem volgen. En dat is het grote gevaar. Als we hier vanmiddag in de kerk zitten, dat we het niet willen loslaten. Dat we willen blijven zitten waar we zitten. En dat we ook als kerkmensen de weg van het compromis zoeken. En de Heere dienen, ja, graag in deeltijd. Voor hoeveel uur? Voor de zondag, ja hoor. Maar het moet ook niet te lang duren hoor, in de kerk. Oh, dan krijgen we het al gauw benauwd. Deeltijdarbeiders. Parttimers. Dat is wel aantrekkelijk vandaag de dag. God dienen en de mammon. De sport en de Heere. Beetje samengaan, dat kan toch wel? Loslaten, zegt de Heere. Wie mij dient, die volgen mij. En dan belooft de Heere ook met veel nadruk. Waar ik ben. Ik ben. Eigenlijk staat het er twee keer. Ik ben. En daar zal ook mijn dienaar zijn. Dus dat volgen, dat zal betekenen opgenomen worden in zijn gemeenschap. Want er is een eenheid tussen Jezus en zijn dienaren en zijn kerk. En dat is het kenmerk van genade. Hij moet de wet van de tarwe gaan vervullen. En dan is het ook voor zijn volk nodig. En dan zie je, dan is het nodig om te sterven. Dan is het nodig om je zonde en schuld te gaan zien, in te leven. Nodig om zondaar te worden voor God. Om het eens te worden met die weg. En het zo ook daar, als dat kruis gepredikt wordt, te zeggen, ja, dat heb ik me nou waardig gemaakt. Ik ben vloekwaardig, omdat die wet zegt vervloekt. En dan ga je het in die lijdenstijd ook erkennen. Ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. En dan ook verder dat versje. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. En dan moet je in die lijdenstijd daar amen op leren zeggen. Ja, in de lijdenstijd altijd natuurlijk, dat zult u wel begrijpen. Maar nu we in de lijdenstijd zijn, dan zeg je, ja, dan mag het ons ook wel op het hart gebonden zijn. Daar moet je nou amen op leren zeggen. En daarom zeg je, hoe zit het nou met u, met jou? Iemand die vroeg laatst, komt u wel eens missende mensen tegen? Nou, die kom je niet zoveel tegen. Je komt wel bezittende mensen tegen. Ze hebben dit en ze hebben dat. En ze kunnen zus en ze kunnen zo. Zitten hier in de kerk ook bezittende mensen? Oh, daar moet je zo voor oppassen. Door lijden tot heerlijkheid, waar hij is. O, hij moest gaan die weg van het tarwe gaan. Dat is de weg van sterven. Dat is de weg die Johannes de Doper De man die had uitgeroepen, zie het Lam Gods. En hij moest dat ook leren. Hij moest dat ook beleven. Hij moet wassen. En wij minder worden. Dat was voor Johannes de Doper nodig. En dat kostte hem zelfs zijn hoofd. En dan zei je, ja, wat is het een zegen als een mens daar amen op leert zeggen. En als mensen zo voor de waarheid zijn, dat ze ook zeggen dat evangelie, dat is niet naar de mens. En die prediking, oh, daar zou je van knarsetanden, altijd maar de zonde, altijd maar de wet, altijd maar schuld en zonde. Nou, het is meer gelukkig hoor, maar dan voel je, dan ga je amen op zeggen, dat je mag erkennen, ja, zo heb ik me dat waardig gemaakt. Maar zo ook juist wordt het wonder zo groot, dat hij schoon oneindig hoog wil slaan op hen het oog die nederig knielen. Want hij heeft gezegd, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Hij gaat naar de hemel. Hij zal binnenkort na zijn opstanding opvaren. En dan kunnen zijn discipelen hem niet volgen. Want dat is de middelaarswerk. En door zijn middelaarsverdiensten dat hij de dood overwon en dat hij zo opvaart ten hemel. Maar hij gaat daar om plaats te bereiden. Om daar in het vaderhuis plaats te bereiden voor zijn volk. Om daar ook in, laatste goed, om daar in het vaderhart zijn volk en kinderen een plaats te kunnen geven. Want waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En dan zie je wat door dit onderwijs in het vooruitzicht wordt gesteld. Tot die getrouwe dienstknecht zal de Heere zeggen, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Wat is dat groot, gemeente? De Heere zegt in het slot van onze tekst, de Vader zal hem eren. Timao is het in het Grieks. Eer bewijzen. O, die dienaren, die zullen nooit anders kunnen zeggen, Heere, dat is door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want het is de Vader die zondaren verkiest. Het is de Zoon die zondaren verlost. Het is de Heilige Geest die zondaren vernieuwt en toepast. God kroont alleen zijn eigen werk. De Vader zal hem eren. En dat is om dat werk van Christus. Omdat hij die weg van het tarwegaan is ingegaan. En omdat hij niet om dat lijden en om dat kruis heen gegaan is naar de troon en de kroon van Davids huis. Het aardse Davids huis. Het aardse rijk. Maar omdat hij wilde sterven. Daarom. En al degenen die dan ook met hem een stervend leven krijgen. Want dan zeg je, dan krijg je een stervend leven. Avondmaalgangers. Een stervend leven, wat is dat? Dan kun je niet meer meedoen met de wereld. Dan voel je wel, die wereld zit in je hart. Dan zeg je wel, mijn ziel kleeft aan het stof. Maar niet om je erbij neer te leggen, om te zeggen, nou, en dan is het goed. Ja, mijn ziel kleeft zo aan het stof hoor. Ja, dat blijft de mens, hè. En dan gaan we rustig verder. Maar dan wordt het je nood juist. Ah, je redt mij. Dan wordt het je nood. Stervend leven. Doe mij sterven aan mijzelf. Doe mij sterven aan de wereld. Kun je ook niet meer meedoen. En dan moet je tegen de stroom ingaan. De grote stroom is eten, drinken, vrolijk zijn. De grote stroom is, ach, laten we genieten. Pluk de dag. En dat kun je ook kerkelijk, nou, al mag je best mee blijven doen. Maar sterven, dat is juist tegen de stroom ingaan. Dat is juist zo buigen, zo als een arme zondaar opnieuw Dat je het gaat leren, hem dienen. Ik vind bij mezelf alleen maar ongerechtigheid. Als ik de hand in de eigen boezem steek, doe je dat wel eens? Of zit je nou alleen maar voor een ander te luisteren? Maar de hand in eigen boezem steken, dan zeg je, dan komt hij ermee laatst uit. Dan zit ik niet meer voor een ander te luisteren. Maar dan komt het zo persoonlijk, en zo heel persoonlijk, voor Gods aangezicht. En dat is nou juist dat stervend leven. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Is het waar of niet? Dat ga je erkennen. Nooit zal het kunnen. Dat wordt je diepe smart. Niet om er je bij neer te leggen, maar dan juist om er ook zo tegen te vechten, te strijden. Daar geeft de Heer ook de wapenrusting voor. De geestelijke wapen. Gebruik die wapenrusting. En dan gaat de Heer je het afnemen. Dan blijft er niks anders over dan een arme zondaar. Maar voor die wordt het juist zo'n wonder dat nou die Christus zegt, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Hij die zich liet verbreken. Hij die zijn bloed wilde geven. Hij wilde tot zonde gemaakt worden. En uit zijn middelaars verdiensten. En uit zijn zoen- en kruisverdiensten. Mag het ontvangen worden. Genade voor genade. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. De Vader zal hem eren. Wat is de Heere goed. Voor een arm en een ellendig volk. Wat is die goed? Is het waar of niet? De Vader zal hem eren. Dat was zo'n wonder. De Vader zal hem eren. Want hij weet hoe zwak ik ben. Hij weet wat maaksel we zijn. Hij weet hoe krachteloos we zijn. Hij weet hoe we tot hinken en zinken elk ogenblik gereed zijn. Hoe ontrouw we zijn in onszelf. Hoe het dagelijks nodig is om uit zijn bediening te ontvangen. Genade voor genade. Moed en krachten. Kracht om staande te blijven in het strijdperk van dit leven. In die strijd tegen die driehoofdige vijand. Zijn dienaren zullen hem verwachten. Uitzien. Want dat staat ook in het avondmaalsformulier. Met opgeheven hoofd hem verwachten. Uit de hemel. Uit te zien naar zijn komst. Opdat ze dan naar ziel en lichaam zo geëerd worden. De Vader zal hem eren. En aan de heerlijkheid van Christus gelijkvormig worden. Ging de wet van het tarwe gaan in jouw leven in werking treden. En dat weet u uit het feit of uw leven een nieuw middelpunt kreeg. Dat weet u ook als u dat op u af ziet komen. Dat hij stierf voor u en dan sterft u met hem. Dan haten we dat eigen ik. En dan gaan we zien, we zullen nooit echte vrucht voortbrengen. Maar alleen als hij ons bewaart. Uit Christus bediend. Zo alleen wordt de mens verheerlijkt. Het is alleen de gemeenschap met die lijdende Jezus. En dan worden we van dat individualisme verlost. Dat eigen ik, dat kreeg de doodsteek. Te sterven aan dat ik, dat wordt de dagelijkse strijd. Maar wie in eigen kracht strijdt, zal verliezer blijven, eeuwig. Ja, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Dan gaan we bidden en smeken om zijn genade, om zijn goedheid, verlicht ons hart. Dat duister is, wil ons naar uw getuigenis doen vlieden, alle kwade paan en ijverig in uw wegen gaan. Amen.